Broeders en zusters, iedereen een goede middag. Van harte welkom, fijn dat jullie hier zijn. En wat ik net zei over dat filmpje van Jan, ik hoop dat je daar echt over na wilt denken. Ik heb ook wel bewogenheid met die mensen. Ik ben zelf ook door zo'n worsteling heen gegaan, 4 jaar lang. Dus ik weet dat het vaak niet altijd oppervlakkigheid is, hoe mensen praten, hoe ze denken. Maar ze kunnen niet anders praten, ze kunnen niet anders denken, want zo hebben ze het altijd gehoord. En toen ik voor het eerst het evangelie hoorde verkondigen zoals de Heer Jezus het verteld heeft, toen geloofde ik dat niet. Want zo kon het eigenlijk niet. Dus dan zie je daar weer mee. Dus dan hoor je het, maar dan komt het weer niet binnen, want dan denk je, ja, zo kan dat toch eigenlijk niet. Dus dat kan een hele worsteling zijn voor die mensen. En daarin is het heel belangrijk dat je je nooit boven hen gaat stellen. Dat je je niet verheft. Maar dat je probeert enigszins in hun huid te kruipen en van daaruit hen mee te nemen. En vooral zelf het voorbeeld te geven. Daar gaan we het vanmiddag over hebben. Bladen met mij naar 1 Samuel 24. Want tot geloof komen is 1. En dat kan een hele worsteling zijn, dat heb ik jullie al verteld. Maar leven als een gelovige, dat is 2. En weet je wat mij is opgevallen? Dat de Bijbel eigenlijk helemaal niet zoveel tijd besteedt, ruimte besteedt aan het tot geloof komen. Het gaat in de Bijbel veel meer over de wandel als een gelovige. Ga alle teksten maar na waar staat dat je tot bekering, tot geloof moet komen. Je kan ze wel vinden, maar in verhouding zijn het er eigenlijk veel minder als de teksten die gaan over hoe leef ik nou als een gelovige. Nou, daaruit heb ik geconcludeerd dat tot geloof komen eigenlijk maar 1 knieval is. Heel eenvoudig. Om de Heer Jezus uit te nodigen in je hart. Maar om te leven met de Heer Jezus, dat vraagt om zelfverloochening. Dat is moeilijk, hè? Nou, daar gaan we het vanmiddag over hebben. En het heeft mede te maken met dat ik onlangs in Israël ben geweest. Ik heb jullie verteld de vorige keer over het verlangen van Israël. Wij willen een koning, wie weet het nog? Nou, de rest die gaat nog zijn huiswerk doen, dat begrijp je wel. Wij willen een koning. Nou, ze wilden een koning en ze kregen wie? Saul. Nou, dat hebben ze geweten ook. Later is David gekomen en Salomo gekomen. En uiteindelijk in die lijn zal ook de Heer Jezus zich als koning der koningen openbaren. Vanmiddag wil ik een stuk lezen en lees met mij mee uit 1 Samuel 24... En daar gaat het over de strijd, heel interessant stuk, tussen David en tussen Saul. En ik ga dat proberen om naar jouw hart te brengen. Wat lezen we in vers 1? David trok vandaar en bleef in de bergvestingen van Engedi. Wie is daar wel eens geweest? Nou, dan weten jullie een beetje waar we het over gaan hebben. En het gebeurde nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde, zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 van de beste mannen uit heel Israël. En hij ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Die steenbokken die vind je daar tot op de dag van vandaag, in die rotsen. Vers 4, en hij kwam bij de schaapskooien aan de weg waar een grot was. En Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Ook dat is van alle tijden. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. Toen zeiden de mannen van David tegen hem, zie de dag waarvan de Heere u gezegd heeft, zie ik geef uw vijand in uw hand en u kunt met hem doen zoals u het goed is in uw ogen. Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonsde, omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had. En hij zei tegen zijn mannen, mogen de heren er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer, bij de gezalfde van de heren, dat ik mijn hand tegen hem zou uitsteken, want hij is de gezalfde van de heren. En David weerhield zijn mannen met deze woorden en hij liet hun niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit naar de weg. Daarna stond David op, ging de grot uit en riep Saul achterna, mijn heer de koning. Toen keek Saul achter zich en David knielde met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei tegen Saul, waarom luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen, zie, David wil u kwaad doen. Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat de Heer u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. En men zei dat ik u moest doden, maar ik heb u gespaard. Want ik zei, ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer. Hij is immers de gezalfde van de Heer. Zie toch, mijn vader, ja, zie een punt van uw mantel in mijn hand. En toen ik namelijk die punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Herken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is. En dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen. De Heere zal recht spreken tussen u en mij. De Heere zal zich vanwege mij op u wreken. Mijn hand zal tegen u niet zijn. Zoals het oude spreekwoord zegt, uit de goddeloze komt goddeloosheid voort. Mijn hand zal echter niet tegen u zijn. Achter wie is de koning van Israël aangetrokken? Achter wie jaagt u aan? Achter een dode hond of achter een enkele vlo? De Heere zal rechter zijn en oordelen tussen u en mij. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en bevrijden uit uw hand. En het gebeurde toen David geëindigd had deze woorden tot Saul te spreken. Dat Saul zei, is dit jouw stem, mijn zoon David? En Saul begon luid te huilen. En hij zei tegen David, jij bent rechtvaardiger dan ik. Want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. Jij hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in jouw hand overgeleverd. Maar je hebt mij niet gedood. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan. Mogen de Heere jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand nu in jouw hand zal stand houden. Zweer mij dan nu bij de Heere dat jij mijn nageslacht na mij niet zult uitroeien, mijn naam niet zult wegvagen van het huis van mijn vader. Toen zwoer David dat aan Saul en Saul ging naar zijn huis, maar David en zijn mannen gingen naar de vesting. Tot zover, vrij lang hoofdstuk, maar heel belangrijk voor jou en mij vandaag. Ik ga ervan uit dat je, zoals je hier zit, je de Heer Jezus persoonlijk hebt leren kennen als jouw Heer, als jouw Heiland. En als dat niet zo is, dan is het nu nog genadetijd. Nu kan je nog die keuze maken. Hij is het die jou zijn vriendschap biedt. Maar ik moet even een uitgangspunt nemen. We zijn tot geloven, tot bekering gekomen. Nou, dan begint het pas, hè? Ik was 4 jaar aan het worstelen voordat ik vrede met God vond. En dat ging door hoop en wanhoop heen. Hele benauwde tijd gehad. Maar God openbaarde zijn zoden in mij. En toen dacht ik, nou heb ik het lek boven. Ik denk, nou ja, nou is het gebeurd, hè? Want ja, als je dat nou eenmaal weet, hè? Als je nou eenmaal weet dat je gered bent. Is dat 100% weet dat je behouden bent. Geloofszekerheid. Nou ja, wie zou je dan nog wat doen? Dan gaat het leven als vanzelf. Nou, ik ontdekte in de zomer van 2000, dan begint het pas. Want dan word je geconfronteerd met de wereld die niet in God gelooft. Dan word je geconfronteerd met je eigen hart, met je eigen denken, met je vlees. Dat is ook niet altijd even makkelijk, toch? Nou ja, ik kan het lijstje aanvullen. En in die wereld, in die omstandigheden, wil de Heer dat je naar zijn wil leeft. 1 Samuel 24, nou daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, dat was nog voor de komst van de Heer Jezus, toch? En dat was nog voor de uitstorting van de Heilige Geest. Vorige week was Pinksteren. Nou, de Geest van God is niet meer onder ons, niet meer naast ons, niet meer boven ons, maar de Geest van God is permanent in ons. Nou ga ik een spannende opmerking maken. Want ik geloof dat wij op een hoger geestelijk level kunnen leven dan dat David deed. In 1 Samuel 24. Want David die had niet zo'n Bijbel zoals jij en ik. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. De Heer Jezus was nog niet verheerlijk. De Geest, hij was er wel. De Geest van God zweefde op de aarde. En hij lag vaak op iemand die een bepaalde bediening had. Maar de Geest permanent in de gelovigen, dat is echt iets van na Pinksteren. Nou, maar wat doet die Geest in jou en mij? Zet hij jou in de schijnwerpers? Kijk haar eens zingen. Of kijk hem eens spreken. Of, nee, dat, De geest werkt erop aan, hoe staat dat er? Dat de Heer Jezus in jou en mij verheerlijk wordt. Met andere woorden, dat ze in Kesteren en op Heusden gaan zien. Nou, je kan wel zien van wie jij er een bent. Je hoort bij Philadelphia. Nee, dat niet. Maar dat ze zeggen, dat is er echt een van de Heer Jezus. Dat is het doel van de Heilige Geest. Hij doet nog veel meer. Maar ik geloof wel dat dat het eerste en het voornaamste is. Dat Christus gestalte in ons krijgt. Dat gaat niet vanzelf, hè? David is hier, dit was allemaal inleiding. In 1 Samuel 24 in een grot aangekomen. De spelonk niet van Adullam, daar was die eerder. Maar hier in de grotten bij En-Gedi. Nou, het is belangrijk om te weten, ik zou dat helemaal uitvoerig willen behandelen, maar dat kan niet. Dit is de periode dat er twee koningen in Israël zijn. Je had David, dat was de eerste koning. Die had een klein aantal onderdanen en die bevonden zich in die spelonk van Adullam. 1 Samuel 22. Ja? Een heel klein volkje, daar regeerde die David over. Nou, David is een type van wie? Van de Heer Jezus. Saul, die regeerde over de grote menigte eigenlijk, hè? Over de meerderheid. Dat is vandaag nog zo. Saul is een type van de tegenstander. Je ziet het, Saul die heeft heel veel mensen aan zijn zijde. David een klein clubje, maar bij David was het toch heel goed, of niet? Je moet eens lezen 1 Samuel 22. Zij erkenden David als hun leider, als hun heer. Iets bijzonders. Twee koningen. Allebei gezalfd. Saul met een oliekruik. Kwetsbaar. Breekbaar. David met een oliehoorn. Saul was de man van het uiterlijk. Die was even groot als ik. Maar waarschijnlijk twee keer zo breed. Wij zouden zeggen, echt een charismatisch figuur die Saul. Dat is pas een leider. David, de profeet kwam om te zalven bij zijn vader. En hij had alle broers gehad. En de profeet moest zeggen, nou hij zit er nog niet tussen. Heb je nog een zoon? Ja, die heb ik. Ga hem eens halen. Nou, je ziet hem aankomen. Hè? Rood met schades, schoon van aangezicht. Waarschijnlijk was hij niet zo groot, David. Maar hij was het. Nou, dat leert mij al, dat geheim van een christen zit niet aan de buitenkant. Het geheim van een christen zit allereerst aan de binnenkant. Dat is het leven wat God erin legt. De inwoning van de geest van God. Mensen, ook in Opheusden en Kesteren, zien aan wat voor ogen is. Maar God ziet hard aan. En helaas zit daar nog wel eens een groot verschil tussen. Tussen wat zichtbaar is met je natuurlijke oog, of wat God ziet in het binnenste van je. Nou, daarom moet je eerst en vooral zorgen dat je hart oprecht is voor de Heer. Ik heb jaren een mooie buitenkant gehad. Ja, die jongen van Brunt, dat is toch wel een hele bijzondere jongen. Dat zeiden ze. In de meest degelijke kerken. Nou ja, je begrijpt, ik groeide en ik groeide. Ja. Ik kwam in afgescheiden kringen, want ik behoorde daar helemaal niet toe. Maar dan ging ik door de week naar de kerk en op een gegeven moment belde de koster mijn moeder. Ja, de dominee komt vanavond niet hoor, dus we zouden het vervelend vinden voor uw zoon als die dan voor niks zou komen. Nou, dan groei je toch ook, ja. Want ik behoorde bijna gewoon bij die gemeente. Ik had echt een plek, ja, bijzondere jongen. Wat er aan de hand is, dat vroegen ze dan weer niet, maar blijft een beetje mystiek, hè? Blijft een beetje omheen. Maar ik was wel heel bijzonder. En weet je wat ik zelf wist? Dat mijn hart niet recht was voor God. Maar uiterlijk wel. En dan kan je mensen zo om je vinger winden. En als je een beetje dezelfde woorden spreekt, die wist ik ook nog te vinden. Dezelfde zinnen, dezelfde blik. Nou, dan ben je binnen. Maar niet bij God. Het gaat bij de Heere God om oprechtheid in je binnenste, in je hart. En dat komt openbaar in je leven. David, hij was de man naar het hart van God. Nou, twee koningen. En dan krijg je die geschiedenis, ik moet natuurlijk verder. He, die strijd tussen Goliath en tussen, dat weten de kinderen wel toch? David. Nou, Saul die zegt nog, joh, doe mijn harnas aan. Hij heeft het nog gepast, maar dat werd hem niet. Weet je wat David zei? Zo mooi, hè? Ik ga in mijn gewone kloffie, maar luister goed, 5 gladde stenen bij me. Maar in de autoriteit van mijn Heer. Ja. Mooi is dat, hè? Dat je vandaag niet met allerlei uiterlijk gewaad komt toeters en bellen, maar dat je in de autoriteit van de Heer Jezus je weg in deze wereld gaat. Nou, weet je wat je dan gaat ervaren die in mij is?
die is sterker dan die in de wereld is. Maar je ziet er zo gewoontjes uit. Ja, joh, maar mijn rijkdom en kracht zit niet aan de buitenkant. Mijn rijkdom zit aan de binnenkant. Het is het leven van God. Leven door de kracht van de Heilige Geest. Nou, twee koningen. Eén die had het uiterlijk voor elkaar, de ander had het innerlijk voor elkaar. Twee koninkrijken, de ene een meerderheid, de andere een minderheid. En dan komt die strijd tussen David en Goliath en David wint. Nou ja, dan scandeert het volk. Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. En toen begon de ellende. Met welke zonde heeft dat te maken? Met de zonde van jaloezie. Dus de oerzonde. De mens wilde als God zijn. Hij wilde die plaats in gaan nemen, terwijl hij het geweldig had, of niet? Maar toch nog een stap. Nou, jaloezie is de oerzonde. En mag ik dit zeggen vanmiddag? Als er maar iets van jaloezie in je hart is, naar iemand of vanwege iets of wat dan ook, roei het met wortel en tak uit vanmiddag. Want het maakt alles kapot. In je persoonlijk leven, in je huwelijksleven, in je gemeente, in je gezin, in je familie. Jaloezie is verschrikkelijk. En jaloezie kreeg grip op het hart van Saul. En ja, toen begon de strijd tussen David en Saul. En dan moet je dit onthouden. Saul, die had een goede vriend. Had niks met homoseksualiteit te maken, hoor, zoals wel eens wordt gezegd. De goede vriend van... of David had een goede vriend. En hoe heette die?
Jonathan.
En dat was de zoon van Saul. Ja. En David was op een gegeven moment ook getrouwd met wie? Met een dochter van Saul. Nou, dan moet je even goed inkomen. Dus, de vader van een goede vriend van je stegen je, die sta je naar het leven. En je schoonvader, is dezelfde man trouwens, die gunt jou het licht in de ogen niet. Maar even goed onthouden, hè, dit. En dat gaat dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. Voortdurend strijd. Wij zouden dat vandaag noemen, wat is er een onrecht op David of over David heen gekomen? Mag ik eens vragen? Wie van jullie kan vanmiddag iets vertellen over onrecht in zijn of haar leven? Nou, die allemaal tegelijk naar voren komen natuurlijk, want ik zie jullie denken. En er komen nu personen en situaties in je denken en in je hart omhoog, hè? Je hebt gelijk een naam voor je. Als ik die nog eens ontmoet... Waar hadden we het over? Tot geloof komen is één. Maar leven als een christen is...
Twee.
Dat valt nog niet mee, hè? Om dan met die persoon en die situatie om te gaan waar onrecht aan gekoppeld is. Nou, misschien moet ik het anders vragen. Ik moet niet vragen, is er onrecht in je leven? Want we leven buiten het paradijs. En hoe ouder je wordt, nou ja, vroeg of laat ga je een stuk onrecht meemaken in je leven. Bereid je er alvast op voor. Een betere vraag is, hoe ben je ermee omgegaan? Hoe ben je dat geestvervulde leven blijven leven te midden van die moeilijke situaties en personen die jou het leven zuur maken? Nou, David is ons een voorbeeld. En ik herhaal nog maar even. Hij leefde voor de komst van de Heer Jezus en nog voor de uitstorting van de Heilige Geest. En hij laat ons hier een leven zien waarbij ik heb gebeden, Heer, geef mij een dubbel deel van deze Godsman. Ja. Hij komt met zijn mannen in het gebied bij de steenbokrotsen van Engedi. En je moet weten, als je daar geweest bent, weet je het. Dat ligt in de woestenij van Judea, een heel warm gebied vlak bij de Dode Zee. En Engedi is eigenlijk een soort kloof, zou je het kunnen noemen. Het is er ontzettend warm en droog, maar aan het einde van die kloof heb je een aantal watervallen. Dat is vandaag nog zo. Prachtig. Zie je van die steenbokken daar lopen, klipdassen lopen er. Prachtig gebied. Dus in de woestijn een oase. Nou, als je daar gaat wandelen, dat is zweten. Als het goed weer is. En dan gaan mensen vaak aan het einde van die kloof heerlijk even onder die waterval staan. Weet je, even lekker afkoelen. Prachtig gebied. Een oase in het woestijnleven. Nou, ik geloof dat Engedi in 1 Samuel 24 een beeld is van leven uit de bron te midden van woestijnervaringen. Amen? Dat is mooi, hè? Daar kan ik van leren. Want woestijnervaringen, die ga je vroeg of laat opdoen, hoor, in je leven. Echt. Maar je kan voortdurend aangesloten zijn op de bron, zodat je te midden van het woestijnleven toch iets openbaart van de Heer Jezus Christus. En dat vind ik, als ik dit stuk lees, je doet wel mee, hè? Als ik dit gedeelte lees, dan triggert mij dat. En zeg, Heere God, ik wil dat leven van David leven. Nee, ik wil het leven van u leven. Want daar zit David met zijn mannen.
En Saul die heeft gehoord dat David daar is. En hij denkt, weet je wat? Ik kies de 3000 beste uit. En het was een lange strijd. Ik heb het een beetje inleidend proberen. Of het was een strijd, al lange tijd. Ik heb het proberen te schilderen. En nu lijkt het op een climax uit te komen. Want David is in die grotten daar. En Saul neemt de 3000 beste mannen van Israël mee. Ja, nu zijn de rapen gaar, zou je zeggen. Maar wat gebeurt er nou? Vind ik ook wel humor van de Heer. Het staat bij mijn weten nergens anders in de Bijbel dan hier, 1 Samuel 24, vers 4. En Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Hij ging naar het toilet. In die grotten waar David was. En hij was zich blijkbaar niet bewust dat David daar met zijn mannen was. Nee. Nou ja, ik ga dat niet uitvoerig in detail bespreken, maar je zit even rustig, zeg maar. Nee. Hè? Een goede gelegenheid om wraak te nemen. Want dat is het plaatje. Strijd met je schoonvader, met de vriend, met de vader van je goede vriend. En dat al langere tijd. Nou ja, die mannen van David, die horen ervan. Je maakt het mee, hè? En zegt David, joh, ze hebben nog een goed woord ook. Lees maar mee in vers 5. Daar staat, zie de dag waarvan de Heer u gezegd heeft. Zie, ik geef uw vijand in uw hand en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Ze brengen hem op idee. Hey David, we hebben respect voor je, hoor. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar je hebt nu je kans. Ik bedoel, na de mens gesproken, het is nog niet te doen, joh, zo'n schoonvader. En om altijd maar met die man op te trekken. Je hebt het goede voorbeeld laten zien. Maar hij wil gewoon niet anders dan jou uit het leven te ruimen. En nu, wij staan tot je beschikking. Zeg het maar. Wat een moment, hè, in Davids leven. Want waar gaat hij nu voor kiezen? Ken je die momenten in je leven? Net kwam er iemand in je gedachten, hè? Of een situatie. Dat je nou, als ik ooit een gelegenheid krijg, dan is die voor mij. Maar luister goed. Stel voor, jullie hebben hier helemaal, dit soort dingen speelt helemaal niet natuurlijk in deze omgeving. Dat soort dingen van onrecht en oneenigheid en zo. Maar stel ervoor, ik heb een probleem met iemand. Dan heb ik de gelegenheid om wraak te nemen, 1-op-1, hè, als ik met hem alleen ben. Maar stel voor dat hij even groot als ik is, maar 2 keer zo breed. Dan heb ik wel de gelegenheid, maar gezien zijn massa, niet de middelen, weet je. Ik deins terug. Dus ik heb wel een probleem. Ik zou wel willen, maar kan niet. Ik heb de gelegenheid, maar niet de middelen. Dat frustreert, of niet? Maar nou heb ik een ander probleem met een heel klein, schreeuw mannetje. En ik loop hier naar mijn auto toe, we lopen alleen op pad. Hij komt me tegemoet precies. Ik denk, nou, dat is hem. Die is voor mij, toch? Want ik ben groot en sterk. En hij is iuw, schraal, stelt niks voor. Dus ik heb de gelegenheid en de middelen. Nou ja, dan heb je nog meer genade nodig. Als je gelegenheid en middelen hebt, toch? Wil je nog een voorbeeld? Jozef. Verkocht door zijn broers. Wordt op een gegeven moment onderkoning na zoveel jaar. En hij openbaarde zich aan zijn broers. Maar ja, toen dachten ze, hij is lief en aardig voor ons, omdat vader Jacob nog leeft. Maar als vader Jacob overleden is, dan zijn de rapen gaar. Nou, en Jacob stierf. En toen vreesden ze, want toen dachten ze, nou gaat hij wraak nemen. Hij had de gelegenheid en hij had de middelen. Stond een heel leger ter beschikking. En toch koos Jozef voor de genade. Mooi, hè? En niet voor de wraak. Nou, ik vind dat zoiets moois, zoiets bijzonders. Dat was nog voor Pinksteren. Dus je kan al vanuit de gezindheid van Jezus leven, in Genesis 50, 1 Samuel 24, daar lezen we het al. Nou, dat is natuurlijk ondeugend wat ik nu zeg, want nou ga ik je meenemen, want wij leven na Pinksteren. Dus ik kan zeggen, laat de gezindheid van Jozef jouw gezindheid zijn. Laat de gezindheid van David jouw gezindheid zijn. Maar Paulus die zegt het, laat de gezindheid van Jezus, jouw gezindheid zijn. Tot geloof komen is 1. Maar om als christen te leven. Niet uit wraak. Niet uit frustratie, rancune. Of vanuit wrok. Maar vanuit de genade. Hoe is het met je leven? Dan kom je jezelf wel eens tegen, of niet? En naar de mens gesproken zou ik kunnen zeggen, ik begrijp dat je zo redeneert. Maar ja, we kennen elkaar toch niet meer naar het vlees? Dat zegt de apostel. We zijn wederom geboren tot een levende hoop. De geest van God woont in ons, die ons gelijkvormig wil maken aan het beeld van Jezus. En nou komt het, 1 Samuel 24, die mannen van David zeggen, joh, neem wraak. En die mannen kijken wat hij gaat doen, hè. Kijk, mij is altijd geleerd, kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. Nou, ik sprak ooit op een camping, dat doe ik altijd in de zomer, campingwerk en zo. En ik sprak in die week 10 keer op die camping en ik was bij mijn tweede beurt. Weet je waar het over ging? Over het gekruisigde leven. Nou, dat is een spannend onderwerp hoor, zeker op een camping. Want ja, we kijken natuurlijk allemaal daarna die week van, hé, hoe gaat het met dat gekruisigde leven hier, hè? En je hoort wel eens dingen vanuit een tent en zo en bij het zwembad of zo, ja. Hoe functioneert het nou? Maar wat gebeurt er nou? Ik kom thuis in mijn huisje, komt Annette, mijn vrouw, heel beteuterd binnen met de kinderen. En ik was vol vuur van die Bijbelstudie, dus enthousiast, alles waaide, weet je wel. En zij heel beteuterd. Ik zei, wat is er aan de hand? Ze zei, ja, ik heb schade gereden aan de auto. Ze was boodschappen wezen doen. Dus de heilige koe was geraakt, zeg maar, hè. En ik had net gesproken over het gekruisigde leven. Kinderen erbij, in een rijtje zo netjes, stilletjes kijken. Dat zijn spannende momenten, of niet? Want kijk, je kan wel mooi praten vanaf een podium, maar de Heer ziet het hard aan. Saul die had het uiterlijk, David had het innerlijk. En toen kwam ik daar en ik ben helemaal niet zo weg van een auto, dus daar geef ik op zich niet zo heel erg om. Ik vind eigenlijk die romslomp met papieren en een niet meewerkende tegenpartij, dat vind ik veel beroerder. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Maar goed, vakantie, gewoon niet fijn, toch? Dus ik hoor dat, net die boodschap bracht. Het eerste wat in me opkwam, wat ik zei, ik zeg, dit is niet fijn. Nee. Maar dat bleef erbij. Ik zeg, wat ik ga doen, ik ga dit brengen onder het beheer van de Heilige Geest. Want ik wil niet dat schade aan mijn auto iets af zal breken van wat ik vanmorgen mocht opbouwen. En ik ben naar mijn kamer gaan, op mijn knieën gegaan. En mijn kinderen keken me na, deur dicht. Ik bidde. En geloof me, ik was het echt kwijt, hè. En de vrede en de blijdschap en de vreugde van God bleef in mijn hart. En wat nou zo mooi is, later sprak ik Annette, zaten we met z'n tweeën. Toen zegt ze tegen mij, weet je wat die jongens zeiden? Ik ben zo benieuwd hoe pa gaat reageren. Waarom vertel ik dit? De mannen van David zeiden, neem wraak. David koos ervoor om niet vanuit het vlees, maar om door de geest te leven. Wat heeft dat met die mannen van David gedaan? Daar gaat het mee om. Die houding, die actie die ik ondernam, heeft iets gedaan met mijn kinderen. En mij is geleerd, als je in een glazen huisje woont, moet je niet met stenen gooien. Er wordt naar jou en mij gekeken als je tot geloof bent gekomen. Want men kijkt, hé, hoe leven ze daar in Philadelphia? Wat zijn dat voor mensen door de week? Leven die vanuit het vlees? Of leven die vanuit de geest? Het is Pinksteren geweest. De geest van God vandaag permanent in mij. Dat is een uitdagend leven, toch? Maar ook wel spannend. Want dan kom je soms jezelf tegen. En dan is de massa om je heen misschien zo dat ze zeggen, joh, neem wraak. Ga op je strepen staan. Je hebt recht op dit, je hebt recht op dat. En wat David doet, vind ik zo mooi. Hij kan het niet laten. Klein stukje van de mantel toch wel even eraf. Klein stukje. Mooi, hè? Klein stukje. Zomaar zo'n stukje. Maar je bent wel heel dicht bij de persoon zelf geweest, of niet? Maar je neemt slechts dit van zijn mantel mee. En ik visualiseer altijd een beetje. Dan zie je ze staan, hè? Op een gegeven moment David een beetje op afstand. Dan komt zo. Mijn Heer, zit hij dan. De koning. Hij blijft beleefd, hè? Later zegt hij vader. Hij noemt hem zelfs gezalfde. En daar kunnen we ook iets van leren. David die gaat wel de weg van zelfverloochening en vernedering. Maar luister goed, ik hoop dat je dat woord begrijpt. Dat is een nieuw woord in het woordenboek na vandaag. Ik ben niet voor kruiperige nederigheid. Wat ik daarmee bedoel is dit. Sommige christenen vandaag die zeggen, ja, ik ben christen, God woont door zijn geest in mijn hart. En je moet eigenlijk alles maar over je heen laten komen. Iedereen over je heen laten lopen. Want ja, ik verloochen mezelf. En als mensen met allerlei alternatieve waarheden komen, daar durven we niks meer van te zeggen. Want ja, de liefde en God is toch liefde. En alles wordt goed gepraat en goedgekeurd. Alsof we geen visie meer hebben. Geen overtuiging. Begrijp je wat ik bedoel? Want ja, je moet jezelf verloochenen. Vanwege de liefde. Maar zo staat het hier niet, hè? Want weet je, en dan lees dat thuis nog maar eens na in vers... Ik ga dat niet allemaal vers voor vers behandelen, hoor. Maar vanaf vers 10 en volgende versen, daar spreekt David Saul aan. En hij gaat Saul gewoon confronteren, luister goed, met de feiten. Hij blijft beleefd. He, hij spreekt over mijn heer de koning. Hij beschouwt Saul als de gezalfde. Dus hij wordt niet brutaal. Nee, hij blijft beleefd. Hij weet zijn plek. Dat is belangrijk ook. Mensen kijken naar je. Weet je je plek? Maar hij confronteert hem wel met de waarheid. En als je dat evenwicht weet vast te houden, dat is geen kruiperige nederigheid. Maar David zegt tegen Saul, Saul, met alle respect, kijk eens wat ik in mijn hand heb. Ik had meer kunnen doen met jouw leven, vriend. Ik heb ervoor gekozen om het niet te doen. Maar nou even ter zake. Hoe komt het, zegt hij, dat je luistert naar woorden van mensen die zeggen dat ik je kwaad wil doen? Nou even ter zake. Mooie houding, hè? Hij is beleefd. Hij kent zijn plek. Maar hij confronteert wel met waarheid. En daarom, een christen is niet iemand die over zich heen laat lopen. Die alles maar over zich heen laat komen. Maar het is wel iemand die leert om bij de feiten te blijven. Er zijn zoveel mensen die leven vandaag uit gevoel. Ik voel wat jij niet voelt. En die reageren ook altijd uit gevoel, uit emotie. Ik heb wel eens een vrouw naar de samenkomst naar me toe gehad. Nou, stoom uit haar oren. Maar die had aan het begin van de boodschap al iets gehoord. Nou, dat sloeg binnen. Ze irriteerde zich. Ze heeft de rest niet meer gehoord. Want na 10 minuten zat ze al. Nou, als die klaar is, dan ben ik de eerste die erbij staat. Begrijp je wat ik bedoel? Puur gefrustreerd. Emotie. En een hele stortvloed kwam eruit. En ze was niet meer ontvankelijk voor de rest van de boodschap. Want daarin werd juist opgelost wat haar probleem was. Dus als ze nou had geluisterd, rustig. Nee, emotionele uitingen. En wat zie je hier? David heeft zijn emoties en zijn gevoelens onder controle. Ik geloof dat David leefde in relatie met de Heer. En dat is het geheim. Hij leefde vanuit relatie. En hij liet niet toe dat zijn emoties hem gingen beheersen. Herken je dat in je leven? Heb je je emoties en je gevoelsleven ook onder het beheer van de geest van God gebracht? Weet je, dat voorkomt zoveel problemen in huwelijken, in gezinnen, maar ook in het huisgezin van God. Als we niet zo uit onze emoties en gevoelens leven. Emoties horen er wel bij. David die sprong en danste voor de ark. Is dat emotie of niet? Maar hij liet zich er niet door beheersen. Zie je het verschil? Dus emoties horen helemaal bij het geloofsleven. En laat me dat ook zeggen hier in een Kester op Heusden. Jullie gevoel mag best wel een beetje meer loskomen. Soms zie ik jullie een lied zingen en dan denk ik, nou geloof eens nou wat ze zingen. Het kan allemaal zo bedrukt liggen nog. Niet heel vrij je gemoed uit, hè? Dat is vrijmoedigheid. Vrij zijn in het uiten van je gemoed. Allemaal een beetje bedrukt. Dus emotie, gevoel hoort bij het geloof. Maar het is niet waaruit ik leef. David confronteert Saul met de feiten. Nou, ik heb al gezegd, wat heeft dat met de mannen van David gedaan? Ze zagen hun leider geen wraak nemen, luister goed, maar ze zagen hun leider kiezen voor genade. Nou ja, dan gaat er wat van je uit, toch? Tjonge jongen, heb misschien zo over gepraat. Die David, hè. Kan jij dat nou begrijpen, dat hij zo reageert? Als ik in zijn plaats... Nou ja, je kent het verhaal. Maar nou, wat gebeurt er met Saul? We zijn er bijna, hoor, maar nog niet helemaal. 1 Samuel 24, vers 17. Lees mee. En het gebeurde toen David geëindigd was deze woorden te spreken. En ik kan die toespraak van David niet vers voor vers behandelen vanmiddag. Maar toen hij geëindigd had te spreken tot Saul, wat staat er dan? Toen zei Saul, is dit jouw stem, mijn zoon David? Hij spreekt ook uit respect naar David toe. En nou komt het. En Saul begon luid te huilen. Er staat niet Saul begon te huilen. Saul begon luid te huilen. Hoeveel mannen had hij bij zich?
Ja, 3000.
3000. Waren dat middelmatige strijders? Nee, dat waren de beste van Israël. En nu moet je even goed dit begrijpen. Zij wisten dat David Goliath had verslagen. Dat was al onbekend, want het volk had de naam van David gescandeerd. Ja. En je voelt wel, die mannen van Saul, die 3000, nou dat waren kasten van kerels. Maar die hoorden hun leider luid huilen. Die dachten, nou ja, we hebben Goliath zien gaan. En heel het volk van de Filistijnen sloeg op de vlucht. Nu zijn wij aan de beurt. Want als hij het niet meer ziet zitten, waar blijven wij dan? Wat heeft de houding van Saul met zijn mannen gedaan? Zie hoe belangrijk het is hoe we leven. David was een voorbeeld voor zijn mannen. Maar Saul, die deed het hart van zijn mannen smelten. Je zou toch je spullen pakken en zeggen, Saul, wat jij doet, doe jij. Maar ik ga het Engedi verlaten. Zo snel als mogelijk. Daar huilt hun leider. En dan komt hij tot dit getuigenis en dat heeft mij diep geraakt. Hij zegt in vers 18, David, als ik heel eerlijk ben, hè, na alles wat we door de tijd hebben meegemaakt, mijn strijd tegen jou en mijn verlangen om jou te doden en het leven van je te nemen. Ik moet je eerlijk belijden, jij bent rechtvaardiger dan ik. Want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. Dat is wat. Ik denk dat die 3000 mannen van Saul hebben gezegd, wat is er met Saul gebeurd, joh? Zo kenden we hem niet, want hij was de man van het uiterlijk, van het charisma. Niks te veel voor Saul. En hij begint te huilen en hij zegt, jij bent rechtvaardiger dan ik. Dat is wat. Maar het vraagt wel zelfverloochening, hè? Ik weet nog wel in de tijd dat ik tot geloof kwam, heb ik het ook moeilijk gehad. Mensen begrepen je niet, ook in familie niet. Echt niet. Diep, diep onbegrepen wegen gegaan. Jarenlang, niet een maand hoor. Jarenlang. Maar wel de vrede van God in mijn hart. Onrecht om je heen. Negatieve verhalen over je. Terwijl ik altijd dacht dat iedereen blij zou worden als je de Heer Jezus ging volgen. Dus ik begreep ook het hele probleem niet, maar goed. Toen ontdekte ik wat religie kan doen. Dat is verschrikkelijk. En dan door jaren van afwijzing heen gaan. Jaren van onrecht. En er was een oude broeder, dat spreekt jullie wel aan, waar ik vroeger heel veel kwam. Drie delen zwart pak aan, zwarte hoed op, weet je wel. Maar was er echt een lief kind van God. En als ik het niet meer zag zitten, ging ik altijd naar hem toe. Ik studeerde in Rotterdam. En dan liep ik in de stad daar en dan zag ik al die mensen en denk, wat is er waar eigenlijk van de Bijbel? En dan mijn strijd en mijn moeite en het onrecht. Is er überhaupt wel iets waar van die Bijbel? Het streed in mijn denken en in mijn gevoelsleven. Dan kwam ik er niet meer uit. Ken je dat, die twijfel? Door dingen die je meemaakt. En er was een vrouw in de Bijbel die zei, zegen God en sterf, joh. Is dit nou het leven met de Heer is? Maar dan belde ik die broeder op. Hij was bijna even groot als ik. Zijn bank stond op steuntjes. Kon hij zijn benen goed kwijt. Dus ik zat altijd naast hem. Als deze man zijn mond opende, dan verdween alle twijfel als sneeuw voor de zon. Nou, dat was in deze contourijen een bevindelijke broeder. Hè? Dan moest hij niet met een oppervlakkig verhaal aankomen. Maar die man had veel liefde voor de Heer Jezus. Daar heb ik veel van geleerd. En zodra ik bij hem was, was die twijfel weg. Maar wat kan het diep gaan, hè, in je leven? Afwijzing. En deze broeder leerde mij dit. Daarom vertel ik het. God zal genade, zo'n versje, en eer geven aan hen die in oprechtheid voor hem wandelen. Waar moet jij je druk om maken? Om die genade, om die eer. Nee, dat moet je helemaal niet mee bezighouden. Je moet oprecht zijn voor de Heer. En dan geeft hij op zijn tijd jouw genade, eer, eerherstel. Hoef jij je niet druk om te maken. Dat zei die oude broeder, hè? Nou, ik vergeet het nooit meer. En het is gebeurd. 2 jaar geleden is mijn vader overleden. En ik heb een hele weg gegaan. In 17 jaar tijd was het toen. Het is nu 19 jaar. En toen mocht ik bij het graf van mijn vader spreken. Familie, vrienden, bekenden. En dat was die Jacques die zo'n aparte weg is gegaan. Bij het open graf van mijn vader. 1 Thessalonicenzen 4. Wij treuren wel, maar niet als degene die geen hoop hebben. En toen mocht ik getuigen van de hoop die in ons was. En ik heb er natuurlijk ook iets van mezelf in mogen leggen. Van het nieuwe leven. En dat was de knipoog van boven. God gaf genade en eer na zoveel jaar. Hij zei, ik ga het wel voor je opnemen. Nou, het staat er hier. Lees maar mee. Vers 16. Hij zal toezien. Hij zal het voor me opnemen. Hij zal mijn recht doen.
Hij zal mij bevrijden uit uw hand. Dat is getuigenis van David. Is dat ontspannen leven of niet? Weet je wie de blij en vrij en Gedi heeft verlaten? Dat is David hoor, die had vrede en rust in zijn hart. Weet je wie de ellendig en Gedi uit is gegaan? Dat is Saul. Als je wrok hebt, als je wraak koestert, als je gefrustreerd bent, je gaat innerlijk vroeg of laat kapot. Echt waar. Maar David leefde met open handen. En Saul leefde met gebalde vuisten. En dit hou je een lange tijd vol. Maar vroeg of laat ga je kapot. En de Heer biedt je vanmiddag een weg aan die hoger gaat als wrok. En frustratie en teleurstelling. En dat is de weg van de genade. Zo oneindig groot. Ja, om tot geloof te komen. Ook dat. Maar weet je waar ik het vooral voor nodig heb? Om als Jezus te kunnen leven. Zodat ze hoe langer hoe meer de Heer Jezus in mij gaan ontdekken. Nou, ik ga beginnen met afronden. Iemand vraagt, maar David, wat was nou jouw geheim dan? Kijk, als iemand je een mooi getuigenis vertelt. Ik vertel iets. 1 Samuel 24 is het getuigenis. Is een getuigenis. Daardoor worden dingen duidelijk. Dan kan je twee vragen stellen. Sommige mensen worden jaloers op een mooi getuigenis van iemand. Kunnen ze eigenlijk niet hebben dat het zo is gegaan zoals het is gegaan. Volg je me? Eigenlijk een soort van jaloezie soms ergens in, hè? Maar je moet niet jaloers worden. Je moet vragen naar het geheim van iemand. Daar kan wel van leren. Dus ik kan wel gefrustreerd luisteren. Ja, jij zeker. En dat is jouw verhaal. Nou, weet je, die ga ontspannen zitten en luister naar de grote werken van de Heer in iemands leven. Na de samenkomst ga je naar hem toe. Dus je wil namelijk toch een vraag. Wat is jouw geheim? Want ik kan wat van jou leren. Nou, Davids geheim. Het staat hier, vers 13. De Heere zal recht spreken tussen mij en tussen u. De Heere zal zich vanwege mij op u wreken, maar mijn hand zal tegen u niet zijn. Nou, blader even naar 1 Petrus 2. Dat is het laatste stukje. Wat is het geheim van David geweest? David, die was geraakt als mens. Dat geloof ik zeker. In zijn hart, in zijn gevoelsleven, zijn emoties. Maar hij reageerde er niet uit. David had geleerd om Saul en al zijn plannen over te geven in de handen van de Allerhoogste God. Daardoor kon hij leven met open armen. Had zijn handen vrij. Had niks om vast te houden, want hij had overgegeven. En hij zei, Saul, de Heere beware mij ervoor om wraak te nemen op jou. Want je bent de gezalfde van de Heere. Maar denk erom, God gaat met jou wel klaarkomen. Hou daar rekening mee. Ik geef het aan hem over. Nou, nu is Pinksteren geweest, hè? En dan denken we nou over het werk van de geest en over de gaven van de Heilige Geest. En daar sta ik voor open, geloof me. En ik hoop dat jullie er ook voor open staan. Dat je daar ook in mag groeien. Maar weet je, nou kom ik veel mensen tegen die beoefenen, praktiseren de gaven van de Heilige Geest. Maar weet je welke gaven ze niet beoefenen? Overgaven. En dat bedoel ik niet grappig, maar dat is heel serieus. Je kan alle gaven beoefenen, praktiseren, maar als jij niet leeft in overgave, dan ben je nog gefrustreerd met alle gaven die je denkt te hebben. Begrijp je? Dat is niet om cynisch te doen. Nogmaals, ik stel me open voor die gaven. Maar als overgave niet je deel is, dan ben je met alles wat je ontvangen en bezit en beoefent nog een gefrustreerd iemand. Maar met overgave, nou dan lag het eerst in jouw handen, maar dan geef je het over aan hem, de Bijbel zegt, die rechtvaardig oordeelt. Met kwijt. Nou, stel voor, hè. Want wat betekent dat rechtvaardige oordeel nou? Want jullie zijn allemaal bij 1 Petrus 2. Daar staat, je moet dat hele stukje maar lezen. Die toen hij gescholden werd, in vers 23, niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dan moet je vers 19 eens lezen. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Genade. Als je doorstaat, als je ten onrechte leidt. Als er één iemand geweest is
die onterecht heeft geleden, die door mensen onrecht is aangedaan, aan wie denk je dan? Dat is de Heer Jezus. Als er één man was zonder zonde, zonder smet, zonder rimpel, dan is hij het geweest. Die als hij gescholden werd niet terugschold, als hem leed niet dreigde. Maar hij had de kunst van overgave geleerd. Waarom lezen we in de Bijbel dat Jezus het overgaf? Waarom? Zodat jij en ik in zijn voetspoor kunnen treden. Als hij het nou niet had voorgedaan, dan zou jij niet weten hoe het moest. Mooi toch? Hij heeft onderwezen. Hij heeft gepraktiseerd. Hij zegt tegen jullie hier in Opheusden en Kesteren en omstreken. Ik wil je iets leren. Ja, maar het is moeilijk. Heel veel mensen zeggen na deze preek, dat is moeilijk. Ja, maar dat ontken ik ook niet. Maar de Bijbel zegt niet dat het onmogelijk is. Waarom niet? Jezus is diezelfde weg gegaan. De weg van onrecht, de weg van lijden, van sterven, van afwijzing, van bespotting. En toch koos hij niet voor de wraak. En dat vind ik zo bijzonder. Hij had maar één knip hoeven geven en Pilatus en Caiaphas, alles was achterovergevallen. En hij had zo koninklijk zijn weg kunnen gaan. Maar hij koos voor de wil van de Vader. Want in de weg van lijden en sterven verheerlijkt hij de Vader. En werd er aan het recht van de Vader voldaan. Zodat jij vandaag, zodat ik vandaag door geloof gerechtvaardigd ben en het leven van Jezus kan leven. Dat vind ik bijzonder. Jezus gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Het was de sleutel van Jozef. Genesis 50. Hij zei tegen zijn broers, wat jullie ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. Hij nam geen wraak. Zo bijzonder. David, hij had wraak kunnen nemen, maar hij koos voor de genade. 1 Samuel 24. De sleutel, het geheim? Overgave. Loslaten. Gewoon die persoon die net aan het begin van de boodschap in gedachten kwam. Hè? Hoe moeilijk ook, die situatie. Overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Rechtvaardig. Stel voor dat ik een oordeel moet vellen vanmiddag. Wij hebben geen conflict, hè, samen. Maar er is wel iets mis. Ik ga een oordeel vellen. Maar er is een deel van jullie, de scheiding loopt ongeveer hier. Met dit deel kan ik het heel goed vinden. Ja? Met dit deel gewoon minder. Waar heeft dat mee te maken? Ik heb met jullie een natuurlijke klik. Beetje dezelfde humor, dezelfde gedachten. Jullie doen lekker mee, je bladert mee, je kijkt me aan als ik spreek. En zo. Maar jullie, ja, gewoon een oppervlakkige deel. Ik heb die klik niet met jullie. Beetje onverschillig overheen te kijken, niet meedoen. En ja, er is gewoon geen natuurlijke klik. Nou, dat heb je wel eens met mensen. Hoef je geen ruzie te hebben. Maar dat heb je wel eens. Je hebt de klik met mensen of niet. Nou, twee partijen. Er moet wel een oordeel over allemaal geveld worden. Wie denk je dat de gunst eraf komt? Als ik het moet doen. Jullie komen er beter vanaf. Waarom? Nou, ik heb gewoon een natuurlijke voorkeur. Ja. Dus ik ben niet in staat om rechtvaardig te oordelen. Maar God wel. Dat wil zeggen dat hij een oordeel velt over iemand wat past bij die persoon. Of wat recht doet aan die situatie. Niet te veel, niet te weinig. Daar moet je niet aan beginnen, aan het oordeel vellen. Dat red je niet. Je moet het leren overgeven aan hem, ja, die het helemaal afmeet. Die het afgepast velt, mag ik het zo zeggen. En weet je, het heerlijke daarvan is dat ik het kwijt ben. Dus ik ga lichten door het leven heen. Want er zijn omstandigheden, geloof me, er zijn personen die jij en ik als mens niet veranderen. Echt niet. Vandaag niet, morgen niet. Die verander je niet. Maar ja, als je heel je leven onder gebuk gaat, dan wil je toch niet? Dus je moet daarvoor gaan kiezen. Er zijn dingen die kan ik niet veranderen als mens. Er zijn personen die kan ik niet veranderen. Maar ik kies ervoor niet om onder hun heerschappij te leven. Dat absoluut niet. Ik kies voor de genade en ik breng ze bij de Heer. En die situatie breng ik bij de Heer. En ik laat ze daar ook, hè? Corrie ten Boom met de koffertjes. Ze bracht alles bij de Heere God. Maar weet je wat ze ontdekte? Ze stond ze ondertussen weer in te pakken en nam ze weer mee terug. Maar ze moest ze daar laten. Nou, ik zei dat ik ging afsluiten, dan moet ik het ook doen. Hoe is het in jouw leven? Herken jij je in de houding van David? Of herken jij je in de houding van Saul? Saul was de man van het uiterlijk, indrukwekkend. Was eindelijk door het volk afgewezen en door God afgewezen. Omdat hij volhardde in ongehoorzaamheid. En Saul is in duisternis gestorven. Hij pleegde zelfmoord. En David, hij leefde niet vanuit wraak, niet vanuit frustratie, maar door de genade van God. En zal die getuige zelf, het koninkrijk zal in jouw handen blijven, 1 Samuel 24. Hij is een type van de Heer Jezus Christus, die hier op aarde al heeft geleerd en gepraktiseerd, ook dat, wat echte nederigheid is. Wat echte gehoorzaamheid is. Wat echte toewijding is. Wat echte zelfverloochening is. Goed voorbeeld, doet goed volk. We krijgen opwekking in Philadelphia. Mooi. Want nou zien we vanuit 1 Samuel 24 de gezindheid van Jezus. En we omarmen het woord van Paulus die zegt, laat die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Het gaat hier gaat gebeuren. En vanuit Philadelphia gaat zo de Betuwe in.
Ja.
Wat zijn dat voor mensen? Ja, dat zijn mensen die met Jezus leven. En waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Ik kan zien met wie ze omgaan. Ik herken hun stem. Jij bent daar toch een van Jezus? Ja. Nou, de genade van God is beschikbaar om tot geloof te komen. Maar Gods genade is ook beschikbaar voor jou en mij. Om als kind van God vandaag te leven. Om verschil te maken in een egocentrische tijd. Waar iedereen zegt en stimuleert. Ga op je rechten staan. Je hebt recht op dit, je hebt recht op dat. En als mens ook. En wij kiezen de weg van Jezus. Mijn moeder, die stofzuigt nog. Maar als kind zong ze altijd als ze aan het stofzuigen was. En dan kwamen er vriendjes van mij spelen. En ik hoor het geen eens meer, maar die zei, joh, even een vraagje. Jouw moeder zingt altijd als ze aan het stofzuigen is. Wat, ik zie, joh, ik hoor het geen eens meer. En dat deze altijd, als ze aan het werk altijd stofzuigen. En dan zong ze ook deze. Er is een brede en een smalle weg. Eenvoudig lied, hè. Ik kies de weg van Jezus. Nou, ik kom eigenlijk helemaal niet uit een traditie van kiezen. Toch zong ze het lied, dat vond ik alweer humor eigenlijk. Ik kies de weg van Jezus. Nou, er is een brede en een smalle weg. Er is een weg van wraak. Er is een weg van genade. Er is de weg van Saul. Er is de weg van David. Er is de weg van Satan. Er is de weg van Jezus. En ik hoop dat je vanmiddag zegt. Ik vind het heel moeilijk, Jacques. Maar ik kies met knikkende knieën en bevende handen de weg van Jezus. Want ik wil niet met gebalde vuisten leven, maar met open armen. Zullen we de Heer daarvoor gaan danken? Vader in de hemel. Ik wil u zo danken voor 1 Samuel 24. Ik vind het zo'n bijzonder hoofdstuk. Nog voordat de geest in al zijn volheid werd uitgestort. We hebben vorige week de uitstorting van de Heilige Geest herdacht, overdacht. En die geest is erop uit om Christus te verheerlijken. Om dat leven van David te leven. In de verloochening van ons eigen ik. De kruisweg achter Christus aan. Om zo tot zegen te zijn in een wereld waar eigenlijk alleen geldt ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. Hebben, halen en houden. Maar maak ons, ook door dit onderwijs van deze middag, meer gelijkvormig aan het beeld van Jezus. Amen. We gaan een lied zingen. Het schijnt een hele populaire te zijn dit jaar. Jezus overwinnaar. En ik vind hem wel mooi. Qua tekst. Want ik geloof dat Jezus ook de overwinning heeft behaald over onrecht. En hij wil jou en mij in die overwinning laten delen. Om vanuit zijn gezindheid te blijven wandelen. De wereld wordt er niet beter op hoor, geloof me. Maar weet je wat zo mooi is? Hij gaat hier innerlijke werk doen. Dat ik in die wereld die steeds slechter wordt, verschil mag gaan maken. Omdat ik deel in zijn overwinning. Ook als het gaat om het onderwerp van deze middag. Nou, je kan dit lied zittend zingen, maar staan gaat beter. Ja.